Vandaag heb ik een woord. Misschien heeft u de tekst nog niet helemaal gezien. Maar de titel van de prediking heet Slechts één woord. Eén woord van de Heer. Nou, we weten allemaal, de Heer kan één woord spreken en alles kan veranderen. Wie gelooft dat vandaag? Eén woord. Er is één woord nodig. Soms een paar, maar vaak één woord. Jullie kunnen het mooi meelezen met mij, denk ik. Dat is heel goed. Jullie weten al wat er gezegd gaat worden. Maar ik wil een aantal dingen met jullie delen. Ik heb een Bijbelverhaal. Dat gaat over de hoofdman over 100. En nu waren er een paar hoofdmannen over 100. De zogenaamde centurions of centurio's. Die komen een paar keer voor. En dat waren echt wel best bijzondere gasten, kan ik je vertellen. Echt wel, echt. Ik ga er straks iets meer over vertellen. Dat waren mannen die echt vaak een heel gevoelig hart hadden op de een of andere manier. Ik weet niet waarom. Maar ik ga er straks een paar. We lopen even langs een paar centurio's. Dat waren mannen die hadden de boel heel scherp in de gaten. Echt waar. Maar deze hoofdman over 100, hij had een zieke knecht. We kennen allemaal de geschiedenis, we gaan het zo lezen. Daar gaan we een aantal dingen van uitvinden. En één is, hoe kwam hij erbij om zich bij de Heer Jezus te melden? Hoe kwam hij erbij? Waarom meldde hij zich bij de Heer Jezus? Ik ga je uitleggen dat het een hele rare situatie was. En ik heb dat eigenlijk nooit zo gelezen. Maar wat bewoog die man om dat te doen? Dat is ook zo heel bijzonder. Waarom? En je zal zien, die noodzaak was eigenlijk heel anders dan dat je misschien denkt. Dat was echt heel vreemd. En daarnaast, hoe kwam hij aan dat geloof? Ik ben ook, als ik die man zie, ik zal je iets geheims vertellen. Er is een paar keer in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus zich verwondert over het geloof van iemand. En deze hoofdman is daar één van. Dat de Heer Jezus zegt, wat zeg je nou? Wat? En dan gaat hij gewoon preken. Moet je je voorstellen, die hoofdman staat daar bij hem. En die meldt zich, we gaan dat zo lezen en zien. Maar dat de Heer Jezus dat hoort wat hij zegt. Hij zegt, dan loopt hij gewoon naar de menigte toe. Dan zeg je, luister even wat daar gezegd wordt. Zo ging dat, echt heel raar. En die man staat daar maar. Die denkt van, komt u nog terug, Heer? Maar die man gaat, de Heer Jezus gaat prediken tegen de hele gemeente. Tegen alle mensen die daar staan. Dat is echt heel raar. Maar hij kon niet geloven, hij kon zijn oren niet geloven. Gewoon een hoofdman over 100. We gaan lezen in Matteüs 8. Als je Bijbel hebt meegenomen, hef hem even op, of je telefoon of iets waar je het woord uit leest. Als je niet je telefoon opheft en ook niet je Bijbel, dan kan ik ervan uitgaan dat je niet gaat meelezen. Dus zijn er mensen die meelezen? Op de een of andere manier zie ik met name in de jongerhoek, ook al hebben ze allemaal telefoons, lezen jullie toch niet allemaal mee. Maar goed. Dus ik heb een mooie app, misschien is dat wel goed. Dus als je nog wat hippe dingen van mij wil leren, dan prima. We gaan maar lezen in Matteüs 8. Toen hij te Capernaum binnenging, kwam er een centurio naar hem toe, die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn knecht ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, Heer, wacht, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat. En zelf ook weer soldaten onder zich heeft. En als ik tot een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En als ik tegen de ander zeg, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg, doe dit, dan doet hij dat. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degene die hem volgde, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Maar hij keert zich dan om. Tegen de centurio, zei Jezus. Ga naar huis. Zoals u geloofd hebt, zo zal het gebeuren. En op datzelfde moment genas zijn knecht. Wauw. Als je alleen al dit leest, dan word je er gewoon blij van. Gewoon iemand die komt in nood. Die meldt zich bij de Heer. En de Heer zegt van man, met zo'n geloof. Het is gewoon al gebeurd. Ik ga met je mee. Nee, hoeft niet, Heer. Hoe vaak, wat zouden wij zeggen? Als de Heer tegen ons zei, ik ga met je mee. Piet, wat zouden wij zeggen? Ik zou echt zeggen, Als u, oh, alles maak ik klaar. Heer, maakt niet uit wat u nodig heeft, maar kom mee. Maar deze man, hij snapte iets, en dat is echt een sleutel voor ons allemaal. Hij snapte iets van het koninkrijk, wat je tot dan toe nog niet had gezien. Hij snapte iets van machtsverhoudingen, we gaan het zo even lezen. Hij snapte hoe dat koninkrijk werkte. En wat mij dit bovenal zegt, hij snapte dat het koninkrijk van God ook werkt zoals bijvoorbeeld de legerorde. Van in het Romeinse Rijk. Want hij gaat verklaren hoe dat in elkaar zit. We gaan dus, ik loop anders op de zaken vooruit. Maar ik wil het eerst eventjes hebben over die centurio. Wat is een centurio? Nou, we hebben allemaal het woord cent. Voor de gulden tijdperk mensen, die kennen dat nog. Maar in euro hebben we dat ook nog. Cent betekent 100ste. Dus als je hoofdman centurio bent, dan ben je waarschijnlijk verantwoordelijk voor meer of gelijk aan 100 mensen. Dat is één. Hij was een Romeinse onderofficier. Ongeveer 100 soldaten, maar het kon ook meer zijn. Maar ik heb er nog een paar andere gevonden. Ik hoorde pas geleden een broeder iets roepen over een cohort. En ik vroeg me af, een cohort? Wie kent het woord cohort? Beetje geschiedenisles. Ja. Hoe zit het nu in elkaar? Twee centuries naast elkaar, die vormden een manipel. Weet je dan ook, hè? Drie manipels bij elkaar, die vormden een cohort. Oftewel, een cohort bestond uit 6 centuries, 600 man. Dus als er een cohort op je afkwam, dan was je zwaar de sjaak, gasten. Dan was je echt met 600 man. Ik kan best mijn mannetje staan, maar een cohort. Nou waren het wel Italianen. Dus als ik ooit in Italië, ik ben wel eens in Italië geweest. Dat is echt superleuk. Ik ben nog nooit zo vaak op de foto genomen, op de een of andere manier. Mensen komen dan een beetje bij je staan. Het was op een veerboot. Ze komen zo bij je staan. En dan neemt iemand anders een foto. Je weet niet eens, echt serieus. Ja, die gastjes zijn heel klein. Zitten hier Italianen? Nee, toch? Nou goed. Maar 600 van die kleine mannetjes waren toch echt heel indrukwekkend. Echt waar. Maar we gaan inzoomen op een paar van die mannen, van die centurio's. Eén is Cornelius. En de Bijbel zegt in Handelingen 10, die Cornelius, dat was een godvrezende man, een vroom man, die net als zijn huisgenoten God vereerde. Nou wil ik je iets vertellen over die centurio's. En wat is het rare eraan? En dat gaat je helpen om te snappen dat het echt een groot wonder is. De centurio's waren onderdeel van het Romeinse leger. Maar het Romeinse leger was de bezetter in die tijd. Je zou kunnen zeggen, ja, voor de oud-gedienden, dat waren de Duitsers in de oorlog. Die hadden het land bezet. Dus wat die centurio ook zegt tegen de Heer Jezus, zie het even in de lijn dat hij de bezetter is, de heersende macht, en dat de Heer Jezus gewoon een burger is. Maar weet je wat zo mooi is? Hoe hij tot hem komt? Hij zegt, Heer. Hij zegt, Heer. Hij had gesnapt dat ondanks die bezetting en alles wat die Italianen die gasten hadden aangedaan, dat hij de Heer is. Dus ik denk dat, dat staat er niet allemaal vermeld, maar hij heeft wat ervaring opgedaan. Die centurio heeft langer naar de Heer Jezus gekeken, we gaan dat straks zien. Maar deze Cornelius, de Bijbel zegt, hij had een droom en hij stuurde een paar mensen om Petrus te gaan halen. Hij kreeg een visioen, kreeg hij op klaarlichte dag. Bijzondere vent. Gewoon één van die gasten. Volgende centurio. Ik hou het kort, want we gaan snel naar de derde. Dat is de meest remarkable man wat mij betreft. Dat is de centurio die recht tegenover het kruis stond. Oh man, ja, dat moet je bijna zien. Ik denk, ik weet niet, er staat niet bij hoe ver. Maar deze man stond tegenover het kruis toen de Heer Jezus daar hing. En weet je wat er gebeurde? Ik denk dat hij een beetje stond te kijken, want hij hoefde niet heel veel te doen. Er was niet echt een hoop gedoe aan. Ja, er was verschrikkelijk leed aan de hand, maar er was geen opstand of wat dan ook. Dus hij kon daar gewoon zijn rust nemen. En hij zag hoe de Heer Jezus zijn laatste adem uitblies, zegt de Bijbel. En toen hij zag hoe dat ging, Eli, Eli, lama sabachthani, toen zei hij, en niemand anders zei dat, waarlijk, deze was Gods zoon. Gewoon die man had het gezien. Die had gewoon zitten bekijken van, oh, al die Joden zijn tegen hem. Wat is er gebeurd? Een oneerlijk proces. Hij heeft een kruis gedragen. Hij heeft geen woord. Hij is als een lam ter slachting geleid. En dan zo overlijden. Reken het de zonde niet toe. Hij sprak zijn laatste woorden. Man. En er zegt niet waar dat hij iets zei van tevoren of daarna. Maar hij kwam tot erkentenis van de waarheid. Wat een centurio. Die man wil ik ontmoeten in de hemel. Hoe was dat? Als je daar stond. Ik denk dat je daar 10 boeken over kan schrijven. Misschien wel 100. Wat er door die man heen is gegaan. En hij kwam erachter, Gods zoon hebben we gekruisigd, mannen. Gods zoon, dit was waarlijk Gods zoon. Die centurio. Daarom, ik weet niet wat het met die gasten is. Misschien krijgen ze een godsdienstles op de MAVO, ik weet het niet. Daar ergens in Italië. Maar we gaan snel naar de volgende. En daar gaat het uit vandaag over. En deze centurio, die staat in Matthäus 8 natuurlijk. En we hebben een aantal lessen. En die lessen, die bevatten allemaal het woord groot. Dus we gaan het ook samenvatten. Ik ga het u echt heel makkelijk maken. 1. Wat had deze man toen hij bij de Heer Jezus kwam? Grote nederigheid. Dat is 1. Grote nederigheid. Waarom was dat zo raar? Hij was de bezetter. Hij had het gewoon voor het zeggen. Hij had in principe kunnen zeggen, Jezus, Heer Jezus, ik verwacht u over een uurtje bij mijn huis. Want ik heb wat problemen en ik heb begrepen dat u dat kan fixen. Hij had dat zo kunnen doen. Echt waar, want hij was de bezetter. Maar de Bijbel zegt, hij kwam in alle nederigheid. Hij kwam smekende. Dat is toch een rare situatie. Dat een hoofdman over 100, met zijn mannen waarschijnlijk in de buurt, smekend. En ik stel me zo voor dat hij zich neerwierp bij de Heer Jezus. Heer, ik kom voor u. Die man die had een reputatie van hier tot Tokio. Ik ga je vertellen waarom. Dat is ook bijzonder, hè? Hij had echt een grote reputatie. Want wat zeggen de Joden namelijk om hem heen in Lucas 7? Deze man verdient het dat u meegaat. Dat is heel raar. Hij had een reputatie opgebouwd. Deze man verdient dat u dit aan hem doet. Oftewel, wat hij u ook vraagt, doe dat. Want hij heeft bijvoorbeeld een synagoge voor ons gebouwd. Ook zo'n raar idee. Wist je dat, die hoofdman over 100? Hij had een synagoge, oftewel een kerk gebouwd in het land wat hij bezette. En de Bijbel zegt, hij gaf regelmatig ook geld aan het volk. Deze man was helemaal verknocht aan het volk. En hij was verknocht aan de Heer Jezus. Maar het is toch een bijzondere situatie. Hij kwam in grote nederigheid. De Bijbel zegt in Spreuken 22, prachtig om te lezen, vers 1. Een goede naam is te verkiezen boven vele rijkdom. Echt waar, grote rijkdom. Waardering boven goud en zilver. Deze man had een goede naam opgebouwd. En weet je wat zo mooi is? Het interesseerde hem helemaal niks. Toen hij in nood was, kwam hij net zo goed op zijn knieën, ondanks zijn reputatie. En misschien hebben de Joden gedacht van, man, wat doe je nou, kerel? Je hebt ons geholpen, we hebben het voor je opgenomen. Dat de Heer Jezus dat jou moet helpen. Maar nu ga je op je knieën voor hem. Wat is dat voor een raar ding? Zijn reputatie ging echt aan diggelen, kan ik je vertellen. En het boeide hem voor geen ene meter. Hij kwam gewoon in grote nederigheid. Maar wat zegt de hoofdman zelf? Terwijl die biddend en smekend er op de grond neerligt, hij vond zichzelf helemaal niet waar. Hij vond zichzelf helemaal niet belangrijk. Het interesseerde hem gewoon helemaal niks. Totaal onbelangrijk. Echt waar. Want hij zegt, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Man, hebben wij dat ooit tegen iemand gezegd? Ik ben het niet waard dat je onder mijn dak komt. Man, je nodigt iemand uit. Of iemand zegt van, joh, ik kom eens bij je langs. Nee. Broeder Roland, doe maar niet. Want ik ben het niet waard dat je onder mijn dak komt. Hoe hoog verhef je dan diegene? Hoe belangrijk maak je diegene als je dat zegt? Zo mooi, hè? Je leest het ook helemaal nergens. Niemand zegt dat. Maar deze centurio, de bezetter, gewoon een vreemde, niet daar geboren, die zegt dat tegen de Heer Jezus. Het interesseerde hem niks, hij vernederde zichzelf. Hij was het gewoon niet waard, zei hij. Hij kwam tot de Heer met een nederig hart en noemt de Heer Jezus Heer. Ik vind het zo prachtig om te zien. Lucas 14 zegt, als je jezelf verhoogt, wat gebeurt er dan? Dan zal je vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Echt waar, ik geloof dit was een bescheiden man. Spreuken 24 zegt dat, als je bescheiden bent en ontzag hebt voor de Heer, dan word je met rijkdom beloond, met eer en een lang leven. Bescheiden. Zijn we allemaal zo bescheiden? Man. Of zijn we zo heel, staan we op onze reputatie en houden we die kosten wat het kost hoog? Ik geloof echt, hoe zit het met onze nederigheid? Onze eigen bescheidenheid. Bescheidenheid. Misschien moet je even aan je kinderen vragen vandaag. Hey, ik ga dat echt doen. Hoe zit het met mijn nederigheid? Met mijn bescheidenheid? Hoe zit dat daarmee? Hey jongens, wat vind je ervan? Vraag het vooral niet in de groep, want dan durven ze de waarheid niet te zeggen. Maar misschien moet één voor één even vragen. Hey, Esther, wat vind je van mijn nederigheid? Het meest ongezouten antwoord krijg je van je kinderen. Weet je wat zo mooi is? En ze houden nog van jou ook. Maar wees een man of een vrouw en vraag dat gewoon. Ik geloof het is belangrijk. Zijn houding bepaalde wat hij ging ontvangen. Echt waar. Hij is het typebeeld van de Heer Jezus. Ga het gewoon vragen. Of misschien na de dienst even aan degene naast je. Hé. Hey. Nou, als je dan toevallig een stel bent, zit je dicht bij huis natuurlijk. Maar degene naast je. Hé, hey, hoe zit dat ermee? Ik geloof dat we wat openheid komen. 1. Grote nederigheid. Laten we het zeggen. Grote nederigheid. U bent echt heel enthousiast. Gaaf. Mooi. Nou, ik heb nog 20 punten, dus ja, je kan gewoon een beetje oefenen. Zeg maar. Hè? 2. Hij had een groot hart. Ah, ik vind dat zo mooi. Hij had een hart voor de mensen om hem heen. Grote liefde. Ik heb een mooie tekst gevonden in Spreuken 11. Het is de oude vertaling, maar luister. Deze man was een zegenende ziel. De Bijbel zegt, een zegenende ziel wordt verzadigd. En wie te drinken geeft, zal ook te drinken krijgen. Deze man snapte wat het was om te zegenen. Hij snapte wat het was om uit te delen. Dan zou je denken, het is een medecenturio. Het is iemand die heel superbelangrijk is. Maar uit dit tekstgedeelte kan je opmaken. Deze man had empathie voor iemand die in zijn huis was. Gewoon een slaaf, een knecht. Je zou kunnen zeggen, gewoon een medewerker. 1 FTE. Had een FTE. Ja, hij had gewoon een FTE. Iedereen kent het toch tegenwoordig. Wie snapt niet wat FTE is? Oké, iedereen dus. Gewoon een FTE. Hij had een FTE, een fulltime equivalent. Sorry? Wat is het? Het is gewoon een werknemer. Het is gewoon een simpele werknemer. Een eenvoudige werknemer. Die gewoon fulltime werkt, 1 FTE. Fulltime equivalent. Iemand die fulltime bij je werkt. Dat was die knecht. Nou, dat is ook weer verteld. Deze man was met ontferming bewogen. De Bijbel zegt dat ook de Heer Jezus met ontferming bewogen was. Mijn vraag aan jullie. Hoe zit het met jullie bewogenheid? Hoe zit het met mijn bewogenheid over de wereld, over de mensen om je heen? Echt, we gaan straks naar het probleem wat hij had. Voor wie die bewogenheid had. Maar hebben wij die bewogenheid of ben je het misschien kwijtgeraakt? Denk je, ja, de wereld gaat echt een hele verkeerde kant op. Het gaat zo slecht. Ja, ik kom dan wel hier in de gemeente en ik ben wel een mooi christen. Maar ik ben een soort geheim agent, ik vertel het maar liever niet. Maar die bewogenheid, ja, weet je, die mensen gaan echt verloren. En ik hoop dat ik behouden word. Ik geloof vandaag is een moment dat je moet realiseren. De Heer Jezus was een bewogen man. Elke keer, ik zeg wel eens, mijn hart huilt, maar zijn hart huilde heel vaak. Als hij pijn zag en verdriet, als hij mensen zag die al 20 jaar daar bij een badwater lagen. De grootste problemen die hij zag, het raakte hem. Raken jou de problemen van de mensen om je heen nog? Of ga je er gewoon voorbij? Zeg, ja, iedereen heeft zo zijn ding. Ik hoorde gisteravond nog iemand. Ik sprak iemand. Ik zei, ja, elk huisje heeft zijn kruisje. Zijn we dat soort christenen geworden? Elk huisje heeft zijn kruisje. Zo van, joh, jij hebt jouw probleem, ik heb mijn probleem. We hebben samen een groot probleem. En ja, nou weet je, misschien wordt het ooit opgelost. Maar onze bewogenheid, is dat iets wat onze collega's zien? Is dat iets wat onze familie ziet? Gaan wij die mijl verder? Strekken wij ons uit naar diegene die moeite en pijn en verdriet heeft? En zeg je van, joh, kom mee naar de gebedsdienst, daar wordt voor je gebeden. En ik ga met je mee, ik ga ook en we gaan naar voren en laten we geloven dat er een verandering gaat komen. Alles valt en staat bij die bewogenheid, weet je dat? Deze man was bewogen. En ik geloof, de Heer Jezus wil echt dat we gewoon die bewogenheid niet alleen op gaan roepen, maar ook echt op gaan zoeken. En ons gaan trainen met die bewogenheid, in die bewogenheid. En als je dan zegt, ja maar broer Maarten, die empathie, de bewogenheid, dat vind ik toch een beetje een moeilijk ding. Ik kan het wel opbrengen in mijn gezin. Ik zie dat steeds vaker. De lamellen gaan dicht. De voordeurtjes gaan dicht. Alle raampjes zijn gesloten. Ik en mijn gezinnetje, we hebben het heel fijn. We zingen psalmen en gezangen. We zijn ook af en toe nog aan het vasten. Maar de boze buitenwereld, daar strekken we ons niet naar uit. Wil je vandaag zeggen, zet die deuren van je hart open. Zet die deuren van je hart open, letterlijk die voordeur. Ik sprak vorige keer Ricky, vorige week. Die vertelde iets over de kinderen in haar straat. Ze zei tegen mij, ik heb soms 12 kinderen op bezoek. En het is nooit genoeg. Ik haal vreugde uit om die gasten, moslims, allemaal soorten religie. Ze haalt ze gewoon binnen. Ik geloof, strek je uit. Wil je geluk hebben? Word een zegenende ziel. Wil je te drinken hebben? Word een zegenende ziel. Ga zelf drinken uitdelen. Ben je tekort? Kom je tekort? Kom je drinken tekort? Begin te zegenen. Echt, heb je te weinig water? Heb je te weinig drinken? Begin te zegenen. Word die zegenende ziel. Strek je uit naar die ander. Ik geloof, er komt blijdschap in je. Er komt diepe blijdschap. Voldoening komt er in je. Als dat gaat gebeuren, werkelijk waar, hou dat niet voor jezelf. Ik ga naar punt nummer 3. Ik zal het met je herhalen. We gaan straks allemaal herhalen. Maar zeg me even na. Groot hart, grote liefde. Dat is 2. Maar ten derde, misschien moeten we het direct herhalen. Hij had een groot probleem. En wat was zijn probleem? Eigenlijk was het geen probleem. Weet je, hij was bij macht om elke slaaf te vervangen. Elke werknemer had hij zo kunnen... De last in, first out. We kennen die regels wel. Zo van, ik hoop niet dat je te oud bent, want dan val je binnen de verkeerde bevolkingsgroep. Maar hopelijk kunnen we net van diegenen die we niet willen, kunnen we dan net mooi af. Dus soms wachten ze met een reorganisatie tot je net de juiste leeftijd hebt. Dat je er maar één bent die net in die bevolkingsgroep past. En dan kunnen ze eruit kieperen. Ik werk bij KPN. Nou, geloof me. Daar zijn mensen volledig afgestudeerd op reorganisaties. Maar deze man had de macht om zomaar die slaaf te vervangen, die werknemer. Maar toch komt hij voor hem op. Ik vind het prachtig om te zien. Tot wie gaan wij als we een probleem hebben? Bij wie melden wij ons? Ik denk dat hij 1000 manieren had gehad. En 1000 mensen bij wie hij zich had kunnen melden. Hij had naar profeten kunnen gaan. Hij had naar de Joodse oversten kunnen gaan. Hij had zich bij de synagogen kunnen melden. Overal had hij zich kunnen melden. Maar hij meldde zich maar bij 1 persoon. En dat is de Heer Jezus. Ik geloof de les voor ons is, meld je bij de juiste persoon. Echt. Ik moet denken als je moet tanken. Ik moet van mijn chief altijd tanken bij Shell. Ik moet me melden bij het juiste station. Anders moet ik namelijk mijn declaratie zelf betalen. Dat is wel vervelend. Maar meld je bij het juiste station. Het is allemaal heel digitaal en heel simpel. Maar vaak zie je dat mensen het overal zoeken. Echt overal. Behalve bij de Heer Jezus. Hij is de bron van verlossing. Hij, en dat snapte deze centurion ook. Alleen hij kan mij helpen. En ik moet me misschien neerbuigen. Ik moet misschien neerliggen. Ik moet ontferming tonen. Ik moet nederig zijn. Maar hij is de enige plek waar heling gaat komen. Maar hij had een groot probleem. Wat was dat grote probleem? Die medewerker. Zijn knecht, zegt de Bijbel, leent ernstige pijn. Het was niet een griepje over ik voor wat, een of andere epidemie. Ik ben de naam even kwijt. Maar weet je, het zag eruit dat het man dood ging. En met dat signaal wat hij van huis kreeg, hij lag ook thuis, was hij op pad gegaan. Ik denk niet per ongeluk. Hij was gericht op pad gegaan. Hij ging naar de heling toe. Echt waar. Naar de heler toe. En weet je wat ik ook geloof? Hij vond die heler belangrijker dan die heling. Zijn wij al zover? Of strekken wij ons alleen maar uit naar genezing? Alleen maar. Maar de geneesheer laten we links liggen. Oh Heer, dank u wel. Dan kan ik mooi mijn dingen doen die ik wil doen. Nee. De Bijbel zegt die geneesheer. De Heer Jezus. Hij is nummer 1. En als je hem hebt, heb je alles. Mensen, snap dat nou eens. Broeders en zusters, snap dat nou eens. Als je hem hebt, heb je alles. Ik geloof in die orthodoxe Joden. Heb je die ooit gezien bij de klaagmuur? Ik doe dat zelf trouwens ook. Niet bij de klaagmuur, maar dat valt niet veel te klagen. Maar wat ik wel doe, ik pak een tekst. Dan zit ik in mijn auto. Ik weet niet wat die mensen dan denken naast mij in de file. Maar dan zeg ik, als ik u heb, heb ik alles. Als ik door uw streamen, en dan een beetje automaat natuurlijk. Maar op de een of andere manier, er zit iets in beweging en onthouden. Er zit ook iets in geur en onthouden, weet je dat nog? Wie weet dat, dat er iets in geur en geheugen zit? Als ik een leren tas pak, dan brengt het me in één keer terug naar het moment dat ik naar de middelbare school ging. Want die tas had ik en die rook heel nieuw. Die geur doet mij denken aan die tijd. Ter plekke komt er een beeld boven. Maar zo is het met het woord. Overdenk dat woord bij dag en bij nacht, zegt de Bijbel. Hoe doe je dat? Michel, als je staat te timmeren, man. Als je achter je laptop zit. En je bent met die aannemer aan het bellen. Of met die andere aannemer. Of met die werknemers. Man, overdenk het woord. Blijf uitzenden. Blijf zorgen. Blijf die gasten drinken geven. Blijf die zegenende ziel. Wil je zelf drinken ontvangen? Wil je gevoed worden? Blijf die zegenende ziel. Ik geloof dat, echt waar. Dat is wat de Bijbel zegt. Die zegenende ziel, dat is wat we moeten zijn. Wat voor verandering heb jij gebracht in de tijd? Ik laat het anders zeggen. Ik zat vanochtend in mijn agenda te kijken. We hebben nog exact 13 weken. Dan geven we elkaar weer een hand. Liefst op gepaste afstand. Weet je waarom? Het is 1 januari. Wist je dat? 13 weken. Over 12 weken komt er een kalkoen of konijn uit de Hoge Hoed. Oftewel, dan hebben we kerst. 13 weken, dan is het jaar voorbij. Heb je daar al over nagedacht? Weet je wat een mooi voornemen zou zijn? Hoeveel zielen? Laten we anders zeggen. Heer, laat mij één ziel in deze 13 weken bereiken die meegaat in dit huis, u gaat dienen en zich laat dopen straks. Eén ziel. Er zijn van die voornemens, als je dan toch voornemens hebt. Ik heb het al vaker gevraagd. Er zijn zo weinig mensen met goede voornemens. Ik geloof als je stopt met goede voornemens, met iets voor te nemen, dan gaat het sowieso nooit gebeuren. Maar als je je 10 dingen voorneemt, misschien gebeurt er 1. Of word je altijd teleurgesteld als het niet uitkomt. Daar hebben we ook een grote categorie van. Nou, u bent vandaag erg stil, moet ik zeggen. Ik weet niet of ik harder moet praten of nog meer voorbeelden moet geven. Maar wat ik wel weet, deze man kwam met een nood die eigenlijk zijn nood niet was. Had hem kunnen vervangen, makkelijk. Had hij hem nooit meer hoeven zien. Maar hij had de nood ter harte genomen. En hij had het zijn probleem gemaakt. En hij had daarom een groot probleem. Een probleem groot genoeg om zijn reputatie aan gruzelementen te laten gaan. Om daar knielend voor de Heer te zitten, terwijl die hoofdman over 100 was. Om al zijn soldaten te laten kijken van, hé man, gaat het wel goed, kerel? Lukt het allemaal wel? Wat ben je aan het doen? Hé, broer, kom op. Hé, baas, ga staan. Dat gaat zo niet. Ik geloof hij had een groot probleem. Echt waar. Maar wat doen wij? Het volgende punt. Herhaal met mij. Hij had een groot geloof. Groot geloof. Waar zien we het uit? De Bijbel zegt in Matthäus 8, vers 10. Jezus, dit nu horende, had zich verwonderd. En zei tegen degene dat wat ik zei. Hij liep bij die man weg. Voorwaar, in heel Israël heb ik dat geloof nog niet gevonden. Ik heb het nog niet gezien. Jongens, let even op deze man. Ik heb het nog niet gezien. Hij liep naar de andere kant en die man stond daar. Die kwam gewoon niet meer te sprake. De Heer Jezus heeft nog nooit van zijn levensdagen daar iemand zo'n geloof voor uitspreken. Slechts één woord. Weet je wat dat geloof is? Dat geloof wat deze man had, dat is alleen maar klein denken van zichzelf en supergroot van de Heer Jezus. Hij dacht klein van zichzelf. Ik kan het niet fixen. Maar hij dacht groot over zijn Heer. En ik geloof ook, en ik ga dat straks even. Misschien moet ik dat even toelichten. Ik geloof dat hij een tijd lang naar de Heer Jezus heeft gekeken. Naar wat hij deed. En ik zal je vertellen waarom. Hij kwam met het grote geloof. Waar kwam dat vandaan? Hij was daar al centurio toen de Heer Jezus aan het opereren was. En ik denk dat hij van hem gehoord heeft. Maar we horen hem ook vertellen. Als ik tegen mijn knecht zeg, of tegen mijn soldaat, of een van de soldaten, kom, dan komt hij. En ga, dan gaat hij. Hij snapte hoe dat leger in elkaar zat. Maar hij had door de tijd heen gezien wat de Heer Jezus deed met ziekte. Met ziektemachten met name. Als hij spreekt tot die ziektemacht, dan verdwijnt die ziektemacht. Hij heeft misschien bij die maanzieke knaap, die man die helemaal lag te kronkelen. Bij verschillende wonderen is hij geweest. En hij heeft parallellen gezocht van, joh, dat gaat net als bij mij in het leger. Niet te geloven. Dat is gewoon precies hetzelfde. Die overheden en macht, trouwens, ik ken ook overheden en machten. De overheid en de macht, de grootste macht is de keizer. En boven mij heb ik ook nog mensen. Weet je wat ik zo mooi vind bij die man? Ik ben wel chief over 100 man. Maar ik heb zelf ook weer een baas. We hebben allemaal weer een baas. En als je geen baas hebt, heb je de eindbaas. Dus al die zzp'ers in Nederland hebben er echt 10 miljoen. Veel te veel. En weet je waarom dat vaak is? We kunnen het echt niet uithouden met een baas. Dat vinden we zo moeilijk. Want dan zijn we ondergeschikt en iemand heeft het over ons voor het zeggen. Maar weet je, in die end hebben we allemaal die eindbaas. Heb je dan ook moeite met de eindbaas? Wat hij in zijn woord zegt wat je moet doen. Er is een duidelijke parallel tussen ZZP zijn en ongelovig zijn. Ik wil niet zeggen dat alle ZZP'ers ongelovig zijn. Maar kijk uit ZZP'ers en ik prijs de Heer voor alle aannemers en alle ZZP'ers bij alle bedrijven. Maar let op dat je niet verzet tegen gezag. Niet alleen maar daarom. Doe het omdat je een droom hebt. Doe het omdat je iets wil bouwen. Doe het omdat je passie en liefde hebt voor het vak. Maar doe het niet omdat je het zat bent onder iemand te werken. Echt. Ik zou een kleine... Annemarie, ik zeg het als het te lang is. Maar ik heb altijd gepredikt over mijn chief. André B. noem ik hem. Een beetje telegraafstijl. André B. Die man was dagelijks bezig mijn poten... De stoelpoten, sorry... Stoelpoten onder mijn stoel vandaan te zagen. Echt waar. Echt waar. En we hebben grote vrede uiteindelijk gekregen. Ik heb 7 jaar voor hem gewerkt. En 7 jaar was dat bidden en smeken. Ik zeg wel eens André Haas op de achtergrond. Bloed, zweet en tranen. Echt waar. Dat is Annemarie, je weet het. Maar we hebben zoveel meegemaakt met elkaar. Maar uiteindelijk hebben we iets gebouwd, iets neergezet. En met elkaar daar doorheen zijn we gegaan. Ik geloof niet in alle situaties moet je altijd die weg gaan. Maar let op je motivatie. Echt, let op je motivatie. Deze man wist, ik heb ook een baas. En die man heeft ook weer een baas. En die man waar ik de baas over ben, nou, daar ben ik dan toevallig de baas over. Maar hij zag zichzelf in verhouding. Hij had gekeken naar de Heer Jezus. En hij zag, hé, als hij spreekt, wanneer hij spreekt tot zijn vader, ziet hij de autoriteit. Wanneer hij spreekt tot de zondaars, wanneer hij spreekt tot die boze machten. Hij had de parallel helemaal getrokken. Daarom was zijn geloof gebouwd. Hij had gewoon gezien hoe het werkte. Hij snapte hoe dat in elkaar zat. Daarom was de Heer Jezus ook zo ondersteboven toen hij ging vertellen, als ik iets zeg, dan gebeurt het ook. Dus als u iets zegt, man, een les voor ons. Hiërarchie in de hemelse gewesten. Kennen we onze eindbaas, ik noem hem altijd eindbaas, maar de Heere God, de Vader. De verhoudingen met de Vader, de Zoon, Heilige Geest. Die drie ene God. Kennen we die God, werkelijk, en snappen we hoe dat werkt. Wie ondergeschikt is. En dat de Bijbel zegt in Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik denk dat hij die tekst aan het memoriseren was, die centurio. Zat hij op zijn paard, je kent het wel, zijn paard met een mooie hoop fluweel en bij het goud. En dan zat hij op zijn paard richting Jeruzalem, zat hij, hey, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij memoriseerde dat, ik geloof het echt. Het werd wat later gezegd. Maar hij snapte dat de autoriteit bij deze man, deze Heer Jezus, boven alles was. Dus er is niets wat hij niet kan doen. Anders vertaald, hij kan alles doen. Bij hem is alles mogelijk. Ik geloof dat geloof, misschien denk je hier en zit je hier, van ja, dat geloof is heel mooi dat die man zo'n groot geloof had, maar hoe kom ik aan dat grote geloof? Ik geloof, je moet de dingen zien. Je moet de dingen snappen. Het woord vertelt heel veel over hoe je geloof bouwt. Maar geloof bouwen is ook een training. Is ook een oefening. Er gaat geen enkele prediker, nadat hij tot bekering is gekomen, direct naar het ziekenhuis en iedereen wordt in één keer genezen. Het gebeurt zelden. Maar leer, oefen dat geloof. Want als je geloof in kleine dingen werkt, dan gaat het ook in grotere dingen werken. Als je misschien niet voor iemand met terminale palliatieve zorg kan bidden, of je wil gaan bidden, maar het lukt je niet om de hoofdpijn te laten wijken, dan moet je misschien een klein weggetje gaan. Wij denken vaak, ik doe mijn bankkaart erin en dan druk ik op de juiste code, mijn saldo staat erop, bam Heer, ik zou niet weten waarom het u niet zou doen. En de Heer zegt van joh, kijk naar mij, volg mij na. Begin gewoon, start gewoon, echt, start gewoon. Dus dat grote geloof is er niet van de een op de andere moment gekomen. Deze man heeft van een hoekje, net als die centurion bij het kruis, heeft hij gewoon staan kijken op een afstandje, wat gebeurt daar? Man, er gebeuren de grootste dingen. Wie is die man? Hij is waarlijk de Zoon van God. En toen hij had gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, snapte hij precies waarom al die machten weken. Daarom kon hij het parallel ook leggen met het Romeinse Rijk. Heer, als ik mijn knecht wegstuur, zeg ga. Ik weet niet of het helemaal zo werkt tegenwoordig. Want dan krijg je gelijk een mail van ja, mijn baas zegt ga. Dat is ook wel een beetje moeilijk, ga. Kan je niet gewoon vragen van, wil je misschien gaan, Maarten? Maar goed, dat is de Nederlandse cultuur. Maar hij snapte de hiërarchie in het leger. En hij snapte hoe de Heer Jezus werkte. Ik ga door. De Bijbel zegt in Hebreeën 11, zonder geloof is het onmogelijk om de Heer te behagen. Zonder geloof. Ben je hier gekomen en denk je, ja, ik geloof het wel. Man, heb ik ooit geloofd. Maar kom met geloof. Vertrouw erop dat hij het kan doen. En er gaat iets gebeuren in je leven. We hebben straks avondmaal. Ik ga straks vertellen hoe we dat gaan doen. Maar ik geloof het zal een moment zijn waar werkelijk de Heer Jezus je aan zal raken. Als je daar komt met het brood en de wijn. Als je daar zit geknield, van mij wat lig je of in aanbidding. Gewoon je plaats kennende voor zijn aangezicht. Ik geloof er gaat iets gebeuren in je leven. Leg die nood bij hem neer. Dat is wat er gaat gebeuren. Er gaat een wonder echt serieus gebeuren. Echt. Ik ga even door, want de Bijbel, oh, het is zo prachtig om te zien wat hij zegt. Weet je wat ik opschreef? Die hoofdman snapte dat als hij sprak, of spreekt, dat er op aarde iets ging gebeuren. Wie begrijpt dat? Toch? Maar hij snapte ook dat de Heer Jezus, wanneer hij spreekt, iets in de hemel laat gebeuren. Hij zet de hemel in beweging. Echt, dat is exact waar het over gaat. Hij snapte hoe de hiërarchie werkte en kon dingen op aarde in beweging zetten. Maar hij wist, ik meld me bij deze man, deze Heer, ik noem hem Heer. Want hij kan dingen in de hemel in beweging zetten, die uiteindelijk ook de aarde in beweging brengen. Wat een Heer dienen wij, echt waar, serieus. De Bijbel zegt in Jacobus 1, vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Want als je twijfelt, ben je van als de golven van de zee. En ik snap, broeders en zusters, kom maar een ongeloof tegemoet, we hebben er allemaal van die mooie teksten voor. Maar het wordt tijd dat u gaat staan, niet nu, maar wel gaat staan in het geloof. En gewoon letterlijk zegt van, ik zet mijn voeten op die rots. Ik zeg het zo vaak, ja, die rots, maar de rots, de Heer Jezus. Die onwankelbaar is, die nooit omgaat, die zo massief is, zo gefundeerd. De rots aller eeuwen, daar ga ik op staan. Wat ik ook doe, Heer, laat me daarop bouwen. Stop met bouwen op je eigen rotsje. Op een paar losse kiezels, op een beetje gras. Erg actueel trouwens. Wordt gebouwd op gras tegenwoordig. De voetbalfans weten waar ik het over heb. Er wordt gebouwd op gras. Stop met bouwen op gras. Begin te bouwen op het fundament. Ik geloof dat. De Bijbel spreekt daarover. Heb je iets nodig van de Heere God? Ga bouwen op dat fundament. Vertrouw op dat fundament. Hij zal je nooit, maar nog echt nooit, maar nog echt nooit alleen laten. Hij zal je nooit begeven en verlaten. Hij zal je nooit in de steek laten. Ik zie je telkens weer. Die man meldt zich. Wat zegt de Heer Jezus als eerste? Oh, ik ga met je mee. Hij zag zijn hart. Je leest nergens dat de Heer Jezus zomaar meeging. En als de Heer Jezus meeging, was het soms te laat. En dan moesten ze nog meer geloof hebben. Want dan moest er een grotere wonder plaatsvinden. Maar hij zegt, ik ga met je mee. Ah, heb je dit geloof, dat de Heer Jezus met je meegaat? Heb je dat geloof? Dat Hij met je meegaat? Dat Hij hier vandaag is met zijn Heilige Geest? Echt waar. Laat dat geloof groeien. Laat het oefenen. Het. Begin gewoon klein. Ik ga maar naar mijn laatste punt, nummer 5. Grote genade. Zeg me even na. Grote genade. Het is allemaal groot. En laat je niet overweldigen door al dat groot. Maar het klinkt gewoon mooi. Ik wil dat je het onthoudt. Grote genade. Hij zegt tegen de centurie. Ga naar huis. Zoals je geloofd hebt, zo zal het gebeuren. En dat is zo mooi. Ze hadden geen WhatsApp of communicatie. Of ze konden elkaar even bellen. Een postduif of tamtam. Nee. Op datzelfde moment, daar kwam hij later achter. Want ze kreeg genezen. Ze hebben gewoon even gecheckt hoe hoog stond de zon. Waar stond de zonnewijzer? Oh man, meen je dat nou? Toen sprak de Heer Jezus tot mij. Is het toen gebeurd? Wauw, als Hij spreekt. Ha, de hemel komt in beweging. Ziekte moet wijken. Werkelijk waar. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Echt, mogelijk. Oh man, ik vind het zo prachtig om te zien. Hij verlangde. Hij verlangde, simpelweg, naar genezing voor zijn knecht. Hij kwam met de juiste houding. En we gaan het zo opzommen wat hij deed. Ik geloof dat als jij dat doet in jouw leven, gaat jouw leven totaal anders worden. Er totaal anders uitzien. Misschien zit je hier en denk je, ja, prachtige sleutels, maar ik heb er maar één. Ik heb er geen. Ik snap het niet. Ik weet het niet. Maar weet je, kom als die hoofdman. Ben je bereid, mannen, vrouwen, zusters en broeders, om je reputatie gewoon te gronden te laten gaan? Ben je bereid om jezelf te vernederen? En zeggen, Heer, ik ben gewoon een pepernoot, ik heb u nodig. Het lukt me gewoon echt niet. Ik heb dat ooit gezegd toen ik 18 was. In mijn slaapkamer. Heer, ik heb het zo geprobeerd om uw wil te doen, om uw geboden te volgen. Amen. Ik snap er helemaal niks van. Kom alsjeblieft in mijn hart, ik ben gewoon niet waardig. Ik ben het gewoon niet waardig. Ik snap er niks van, het lukt me echt niet. Help me. Die houding beloont de Heere God. Dan gaat Hij met je mee. Dan kijkt hij aan. Ik zeg, ja, tuurlijk. Als die met jou meegaat, kom mijn woord hierna. Ik ga gewoon met je mee. Echt prachtig om te zien. Ik ga het samenvatten. Oh, goed om te zien. Een paar dingen. Ik heb er een mooi verhaal van gemaakt. Als je in grote nederigheid tot de Heer Jezus komt. Met een groot hart voor mensen. Dat is twee. Met groot geloof in de Heere God. Dan is er voor grote problemen grote genade. Ik ga het herhalen. Tot je het allemaal snapt. En als ik jullie was, zou ik het ook echt niet opschrijven. Ik zou het ook echt niet in mijn WhatsApp zetten. Want ja, weet je, het is maar voor vandaag. Hè. Het is zondagochtend 1 oktober. Ja, morgen is het misschien, ja, weet je het ook nog misschien. Maar ik ga het herhalen, daarom doe ik dat. Wanneer je in grote nederigheid voor tot de Heer Jezus komt. Met een groot hart voor mensen. En een groot geloof in de Heere God. dan is er voor jouw grote problemen grote genade. Nou, dat is heel mooi. Dat is gaaf. Maar zo is het wel. Dit is wat ik zie bij de centurion. Ik wil het worshipteam, misschien broeder Rick, om alvast naar voren te komen, het worshipteam. Ik wil ook, weet je, dit is waar het om gaat. We gaan zo het avondmaal vieren. En ik geloof het is een bijzonder moment dat we niet alleen bezig zijn met het avondmaal, maar dat we diegene gedenken die dat allemaal voor ons deed. We herdenken degene die de grootste nederigheid heeft betoond. De allergrootste nederigheid. Hij die de Bijbel, waarvan de Bijbel zegt. Hij was bij de Vader, hij was in de hemel. En heeft zijn plaats niet zo hoog geacht om daar te blijven. Even vrij vertaald. Hij kwam naar deze aarde voor ons. Voor jou en voor mij. Heel simpel. Dus we herdenken hem die de grootste nederigheid heeft betoond. Het allergrootste hart voor mensen heeft. Weet je, misschien had deze man een hart voor zijn knecht, waarvan hij hield. Maar de Heer Jezus heeft een hart voor jou toen je nog zondaar was. Hij heeft een hart voor deze wereld die hem veracht. Hij heeft een hart voor de mensen die voor hem stonden. Vergeef het hem. Hart voor zijn vijanden. Hart voor de mensen die hem haten. Die hem sloegen. Die de nagels in zijn handen sloegen. Die de spijkers in zijn voeten sloegen. Daar heeft hij een hart voor. De grootste, het grootste hart. Hij heeft het grootste geloof in zijn Vader. Wauw. Dat is wat hij heeft. Diegene, de Heer Jezus. En misschien broeder Rick, het lied alvast spelen. Die voor onze problemen en onze zonde is gekomen. Die Heer Jezus. Weet je nog? Hij is gestorven daarvoor. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft ze ontledigd. Hij heeft zich helemaal teniet gedaan. Hij is gekomen. Hij heeft zijn leven neergelegd, zegt de Bijbel. Totaal, totaal neer. Ondanks zijn reputatie. Ondanks zijn macht. Ondanks wat mensen van hem vonden. Hij legde zijn leven neer. Oh, het is zo prachtig om te zien. Maar daar heeft hij de grootste genade ooit laten zien. Aan het kruis. In zijn opstanding.